Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die ons met liefde heeft geschapen, van God de Zoon, die uit liefde voor ons is gestorven, en van God de Geest, die met liefde in ons hart wil wonen. Amen. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. We gaan samen zingen Psalm 146, het eerste en het vierde vers. 146, 1 en 4. Wij luisteren samen naar de wil van God, de samenvatting daarvan. We doen dat in het besef dat God eerst zichzelf voorstelt als de God die bevrijdt, die redt, die helpt en die daarna 10 liefdesregels geeft. En we zingen vervolgens uit Psalm 86, het zesde vers. Is het gebed, Heer, leer mij naar uw wil te handelen, en vervolgens de lofprijzing, Heer mijn God, ik zal u loven. Psalm 86, vers 6. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, jaloers, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Op de tweede plaats stellen. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, uniek. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zullen we met elkaar gaan bidden? Drie-enige God, U, Vader, Zoon en Heilige Geest, U mogen wij loven en prijzen. U brengt ons vanmorgen samen op de eerste dag van een nieuwe week. Zo mogen we deze week beginnen met met een ontmoeting met u, met een ontmoeting met elkaar. En we danken u dat u in uw genade zo met ons beginnen wil. U hebt ons aan het begin van deze dienst begroet. Dat was bepaald niet verdiend. Integendeel, als u tegen ieder van ons had gezegd: verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet ontmoeten, daar is de deur. Wat zouden we er tegen in kunnen brengen? En daarom danken wij u dat u ons de hand toestak en tegen ieder van ons zei: genade zij u, jij vrede. Dank u wel dat u zo met ons wil beginnen en dat we zo de week mogen ingaan met deze ontmoeting, met rust. U wil niet dat we eerst 6 dagen druk bezig zijn en dan uitblazen, nee. We mogen beginnen met om op adem te komen, met nieuwe kracht te ontvangen, lichamelijk, geestelijk, om vervolgens de week in te gaan. Dank voor die genade. Dank voor wie u bent, u onze schepper, de God die ons het leven gaf, gunde. De God die voor ons zorgt, ook in de afgelopen week hebt u uw handen royaal open gedaan en meer dan genoeg gegeven om te kunnen leven. Voor al die goede gaven, Heer, zij u de dank en de eer. En we danken u bovenal voor uw geduld met ons. We danken u, Heere Jezus, voor uw komst naar deze aarde. We belijden het, we hebben er niet om gevraagd. We danken u dat dat plan in het hart van de Vader is opgekomen en dat u dat plan wilde vervullen, dat u kwam en dat u naar het kruis wilde gaan, dat u onze straf wilde dragen. Ook vanmorgen, We komen er niet onderuit, ook vanmorgen moeten wij belijden dat het leven ook in de afgelopen week niet was zoals u het bedoelde. Terwijl u ons steeds weer oproept om u lief te hebben met heel ons hart, alle krachten. En wij denken dat we het er al aardig van af hebben gebracht als we u hebben lief gehad met 50% van onze ziel en 25% van onze krachten en 10% van ons verstand. Maar u, de God die ons lief heeft met 100%, u vraagt ook van ons die volle 100% en we bidden. Vergeef het dan dat we daar enorm in tekort schieten. Dat ons leven beneden de maat is. Onvoldoende. En wij danken u, Heere Jezus, dat u met ons rapport met al die onvoldoendes naar het kruis wilde gaan en dat u van plaats wilde wisselen en dat u aan ons uw rapport gaf met alleen maar dikke tienen. Wat een wonder, die wonderlijke ruil. We bidden, geef dat het ons steeds weer klein maakt, verwonderd. We vragen ook, Heilige Geest, maak u ons zo, zoals we bedoeld zijn, meer en meer. We hebben zojuist niet die keiharde regels. We hebben zojuist die 10 liefdesregels gehoord en we vragen u, wilt u bewerken, Heilige Geest, dat wij naar die liefdesregels mogen leven. Opdat in ons leven meer en meer zichtbaar mag worden dat we er eentje van u mogen zijn. Opdat we u mogen groot maken. opdat we tot zegen voor anderen mogen leven. Heilige Geest, we staan op het punt om het woord te openen, te lezen, te overdenken. Hoe zouden wij dat kunnen als u hier niet bent, niet werkt, als u ons hart niet vervult, opent? Wilt u ervoor zorgen dat het woord niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaat? Wilt u ervoor zorgen dat die trouwe kerkganger, Satan, geen gelegenheid krijgt om ons af te leiden van het woord? Hij is er. Hij zit niet stil. Maar wij geloven u bent sterker, machtiger. Neem hem in de houtgreep, zo dat het woord onbelemmerd zijn loop mag hebben. Gedenk ieder van ons zo zoals we hier zitten, zoals we meeluisteren. En spreek tot ons dat wat we nodig hebben. Heer, u kent en doorgrondt ons, u weet dat als geen ander. Laten er dan woorden bij mogen zijn voor jong en oud die ons hart raken, treffen. Ga zo door met uw werk, hier en overal waar uw gemeente samenkomt. We dragen hen aan u op die we missen. Broeders en zusters op vakantie. Maar ook de zieken, de ouderen. Laat merken dat u ze mist, dat u weet waar ze zijn, dat u weet wat ze nodig hebben. We bidden ook voor diegenen die hadden kunnen komen. Die niet wilden, geen zin. Vader, uw armen reiken toch ver genoeg om het verst afgedwaalde kind van u weer terug te halen, terug te brengen tot in het midden van de gemeente, tot aan uw hart. Ga alstublieft dan door met uw werk. Hoor u zo naar ons, wij bidden alles in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament. Ik lees met u allereerst Romeinen 8 vers 34, dat is ook de tekst voor de verkondiging. En daarna lees ik met u ook nog enkele versen uit Johannes 17. Ik lees eerst Romeinen 8, 34, zeg maar het tweede deel daarvan. Romeinen 8, 34. Paulus schrijft daar: Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt, voor ons pleit. En bij dat laatste willen we vanmorgen stilstaan, die Jezus die ook voor ons bidt, voor ons pleit. En om helder te krijgen waar Jezus ook onder andere voor bidt, lezen we een aantal versen uit Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Ik lees met u een paar versen, ik zal ze noemen. We beginnen bij vers 9, 9a. Johannes 17, hogepriesterlijk gebed. In vers 9 begint Jezus te zeggen: ik bid voor hen. En dan heeft hij het over zijn volgelingen. En waar vraagt hij dan om? Vers 15. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En in de tweede plaats, vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En dan vers 20 en 21. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat ze alle één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En tenslotte vers 24. Vader, Ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van God horen en in hun hart bewaren. Christus die voor ons bidt, voor ons pleit. Boven de preek schrijven we als thema: ik heb een heiland die leeft om te bidden. We gaan nu samen zingen vooraf als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 21, vers 4, 5 en vers 13. 21, 4, 5 en 13. Gemeente van Christus. Op die ochtend werd er in het gezin aan tafel gebeden. Zoals gewoonlijk bij het ontbijt. Een vroeg ontbijt omdat vader, moeder en de kinderen een verre reis moesten maken. Een reis naar de begrafenis van opa. Ze hadden hun nette kleren aan. Zoiets weet je dan niet als je overleden bent. Maar het gebeurt een postuum, eerbetoon in kleding. Maar er was meer. Het was de gewoonte dat na het gebed van vader en moeder ook een van de kinderen aanvullend iets bad. En de oudste van de drie, 7 jaar oud, voegde er iets aan toe. Als opa straks begraven is, wilt u dan goed voor hem zorgen? Ook dat heeft opa niet gemerkt, niet gehoord, helaas. Natuurlijk, ja, je kan het een en ander aanmerken op dat gebed. Dat het geen zin heeft om voor overledenen te bidden. Dat het niet nodig is. Dat opa, als die gelovig was, nu in goede handen is. Dat opa, als die gelovig was, nu niets tekort komt, toch? Van dat gebed van dat 7-jarige jochie kan je wat leren. Als je zelf niets voor een ander kan doen, dan kan je hem altijd nog biddend overgeven in Gods handen. En dan kan je hem altijd nog biddend toevertrouwen aan Gods zorg. Als opa straks begraven is, wilt u dan goed voor hem zorgen? Wat is dat heerlijk dat je, al weet je dat zelf niet, dat je zo'n voorbidder mag hebben. Jezus is in de hemel. Wat koop je daarvoor? Zei die ene kategezant, Jezus in de hemel, nou en ja, voor hem is dat de heerlijkheid. Dik verdient na dat zware lijden, kan hij uitrusten. Fijn voor hem, daar ben ik ook blij om. Maar verder, wat word ik daar nou wijzer van? Wat koop ik daarvoor? En toen? Ja, toen was er die andere kategezant. En die gaf dat onvergetelijke antwoord, Jezus in de hemel, daar koop je niets voor. Daar krijg je heel veel voor, want je mag weten, ik heb een heiland die leeft om te bidden. Is dat niet heerlijk? Dat je zeker weet dat je een voorbidder hebt, elke dag. Die ook voor ons bidt, pleit. Dat zijn de woorden van onze tekst. Een paar woorden, veelzeggende woorden, veelbetekenende woorden. Woorden die betrekking hebben op één van Jezus' werkzaamheden in de hemel. Die ook voor ons bidt. Wij denken in de regel veel te weinig aan Jezus' werk in de hemel. Als wij aan Jezus' werk denken, nou, dan denken we meestal aan zijn werk hier op aarde. Aan het bittere wat hij hier heeft moeten doorstaan. Zijn lijden, zijn sterven. Aan dat glorieuze wat hij hier heeft meegemaakt, zijn opstanding. Maar wij denken in de regel veel te weinig aan Jezus' werk in de hemel. En toch, als Paulus hier schrijft, die ook voor ons bidt, dan is dat geen terloopse opmerking.
Zo even, tussen neus en lippen door. Een paar woorden om de regel vol te krijgen, een stukje bladvulling. Nee, Romeinen 8, vers 34, dat is een climax. Je weet, een climax, dat is een opeenvolging van steeds sterkere woorden. Ik denk aan Kees, die zei van zijn meisje, joh, ze is lief. Meer nog, ja, ze is een schat, ze is een juweeltje, nee, ze is mijn alles. Een climax. Nou, zo schrijft Paulus hier in Romeinen 8, Christus, die voor ons gestorven is, wat ook meer is, die ook is opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Eerst spreekt Paulus in de verleden tijd, die gestorven is, die opgewekt is. En dat zijn allemaal feiten. Heilsfeiten. Uit het verleden. Zeker, we mogen er nog steeds op teren. Zeker, we mogen er nog steeds kracht uitputten. Toch, ja, dit is allemaal verleden tijd. En het zou wel eens kunnen dat we veel meer stilstaan bij dat wat geweest is. Het kind in de kribbe, de man van smarten aan het kruis, de overwinnaar bij het geopende graf, dan dat we stilstaan bij wat nu is. Maar jongens en meisjes, stel je nou voor dat een buitenlander, stel je voor dat hij aan je vraagt hoe ziet jullie koning eruit? Nou, geef je hem dan een foto van Willem-Alexander als baby? Of als jonge knul? Nee toch, dan toon je hem de koning zoals die er nu uitziet. Zoals die nu over ons regeert. Misschien wel met kroon en al. En vandaar dat Paulus ook spreekt in de tegenwoordige tijd. Die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Dat is veelzeggend, veelbetekenend. De gelovigen mogen weten, Jezus is niet werkeloos in de hemel. Hij zit daar niet met de armen over elkaar. Het is bij hem niet uit het oog, uit het hart. Integendeel. Hij zet zijn werk op een hele bijzondere wijze voort. Leefde hij eens, 33 jaar, ons ten goede hier, nu leeft hij altijd ons ten goede daar. Die ook voor ons bidt. Jezus in de hemel, dat betekent per se niet dat Jezus nu zegt, zoek het nu zelf verder maar uit. Ik heb voor je geleden, en ik ben voor je gestorven, en ik vind het onderhand wel een keer welletjes, ik kan niet aan de gang blijven. Jezus in de hemel, dat wil per se niet zeggen dat Jezus zegt, nou dat was dan dat. Ik heb mijn taak volbracht en nu, na gedane arbeid, nu is het zoet rusten. Ik heb nu recht op pensioen. Of om de kerkelijke term te gebruiken, ik ga nu met emeritaat. Ik ben nu uitgediend. Nee, als Jezus naar de hemel gaat, dan is dat om daar zijn volgelingen verder van dienst te kunnen zijn. Wat doet hij daar dan? Hoe dient hij zijn volgelingen daar dan? Nou, die ook voor ons bid. Dat is geen verleden tijd. En dat is ook geen toekomende tijd. Dat is tegenwoordige tijd. Daar is hij ook vandaag, 26 juli 2015, mee bezig. Paulus schrijft niet, die ook aan ons denkt, die als het nodig is ons te hulp komt, die ons niet aan ons lot overlaat. Had Paulus ook allemaal kunnen schrijven. Maar hij schrijft, die ook voor ons bidt. En door te bidden, drukt Jezus zijn bijzondere zorg voor zijn volgelingen op aarde uit. Ze hebben een plaatsje in zijn hart. U moet maar denken aan de hoge priester uit het Oude Testament. Die hoge priester droeg 12 edelstenen op zijn hart. En in die stenen stonden de namen van de stammen, de 12 stammen gegraveerd. En zo ging hij het heiligdom binnen. De tempel. Hij droeg het volk op zijn hart. Maar Jezus draagt de namen van al zijn volgelingen in zijn hart. Hij draagt ze een warm hart toe. Waar dat uit blijkt, hij bidt voor hen. Soms hoor je mensen wel eens zeggen, ik had een biddende vader. Of was moeder er nog maar. Ze vergat nooit om voor mij te bidden. Daar klinkt weemoed in door. Het is verleden tijd, helaas. Nou, van Jezus hoeft nooit weemoedig te worden gezegd. Hij is er niet meer. Hij bidt niet meer, nee. Hij is gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde. Bidden je vader en moeder wel eens voor je. Dat was één van de enquêtevragen die ik ooit aan een groepje jongeren stelde. Ze waren een jaar of 12, 13. Bidden je vader en je moeder wel eens voor je? Nou, ze mochten anoniem antwoorden en dat deden ze ook allemaal. En er waren, zoals u begrijpt, ja, twee antwoorden. Ja, inderdaad, in mijn bijzijn bidden ze regelmatig voor mij. En nee, ze bidden niet voor mij. Althans, ik heb dat nooit gehoord. Maar een van de jongeren had die vraag niet beantwoord met ja of nee. Hij of zij had van die vraag een lange lijn naar beneden getrokken met een pijltje aan het eind en daarachter geschreven. Was het maar waar, dominee? Bidden. Je vader en je moeder wel eens voor je. Was het maar waar, dominee? Want een voorbidder hebben, dat is geweldig. Stel, je bent ziek en het ziet er zorgelijk uit. Morgen moet je worden geopereerd en iemand zegt, ik zal voor jou bidden. Nou, dan wil dat zeggen dat hij met zijn hele hart bewogen is over jou. Dat kan toch niet anders? Jongens en meisjes, ik moet denken aan Jantje. Hij moest geopereerd worden. En de zuster kwam naar hem toe en zei tegen hem, vanmiddag om 2:00, dan gaat het gebeuren. En dan zal je worden weggereden naar de operatiekamer. En, zei ze, die operatie zal best een tijdje duren. Weet je wat zijn vader toen tegen Jantje zei? Dan bidt papa voor jou om 2:00 en zo lang als het duurt. Dat is geweldig. Dat je mag weten als jij een moeilijk moment tegemoet gaat, dat er dan iemand voor je bidt. Maar geen mens houdt dat 24 uur vol. Geen mens. Jezus wel. Die ook voor ons bidt, eigenlijk staat er in het Grieks, die voortdurend, die permanent voor ons bidt. Niet zo nu en dan. Niet als het hem uitkomt. Niet als hij er even tijd voor heeft. Nee, je kan eigenlijk lezen, die 24 uur per dag voor ons bidt. Hij bidt. Ook als we zelf te ziek zijn om te bidden. Of tijdens een narcose. Of als we dement geworden zijn. Wat een geweldige troost. Als wij mensen niet kunnen bereiken vanwege dementie. Of als wij mensen niet kunnen bereiken vanwege depressies. Wat is het dan geweldig te mogen weten dat er in de hemel iemand is die voor hen bidt. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Misschien dat iemand zegt, maar als Jezus dan voor mij bidt, moet ik dan zelf nog bidden? Is dat dan niet overbodig? Nee, mijn ouderpaar, ze leren hun kinderen bidden, maar ze blijven toch zelf ook voor hun kinderen bidden. Het een sluit het ander toch niet uit. Jezus voorbeden maakt ons bidden niet overbodig. Alleen, ja, we kunnen het zo slecht. Soms komen er nauwelijks woorden over je lippen. Ja, je vouwt je handen, je sluit je ogen, je zegt wat. Maar het komt niet uit je hart. Dit is allemaal zo lauw. Zo oppervlakkig. Maar soms komen er helemaal geen woorden over je lippen. Ik? In mijn omstandigheden bidden? Ja, dat lukt me niet. Alles zit me tegen. God heeft me vergeten. God heeft me verlaten. Het enige wat er nog over mijn lippen komt, dat is het woordje waarom. Waarom moet mij dit overkomen? Er zijn soms tijden dat we nauwelijks bidden. Er zijn soms tijden dat we helemaal niet bidden. Maar weet u wat er dan zo geweldig is? In de hemel wordt het gebed niet gestaakt. In de hemel wordt voortdurend gebeden. Als u niet bidden kunt, jij, Jezus wel. En hij weet van uw lauwheid. En hij weet van jouw opstandigheid. En hij bidt voor ons. En zo, door zijn voorbeden, zo draagt hij zijn volgelingen verder. Die ook voor ons bidt. Op aarde maakt het nogal wat uit wie er wat vraagt. Is dat een verliezer of is dat een overwinnaar? Is de persoon in kwestie belangrijk of is die onbelangrijk? Het maakt nogal een verschil of ik de koning wat vraag of onze minister-president. Wie is die Jezus die voor ons bidt? Nou, dat is hij, zegt de tekst, die aan de rechterhand van God is. En die omschrijving moet je goed begrijpen, dat wijst niet op een plek. Nee, dat wijst op een functie. Dat wijst op een koninklijke functie. Wat koop ik daarvoor? Man, daar krijg je heel veel voor. Jezus bidt. Sterker kan je niet staan, want hij ligt daar niet op zijn knieën. Als een smekeling. Hij zit daar op de troon. Als een overwinnaar. Het is een pleidooi van een overwinnaar. Dat bidden van Jezus, dat heeft vooral de notie in zich van pleiten. Een goed woordje doen. Het voor iemand opnemen. Ik denk aan die opa en oma. Ze pasten vaak op de kleinkinderen. En op een keer was er wat gebeurd en daar zat Jantje enorm over in. Er zou wat zwaaien als papa en mama weer thuis kwamen. Hij zuchtte diep. Ah, ben je mal, joh, zei opa toen. Dat maak ik wel voor jou in orde. Ik praat wel met je vader en moeder en anders doet oma het wel. Zit er maar niet over in. Heus, doet u dat, opa? Ja hoor, vent, ga jij maar weer spelen. Wat een opluchting voor Jantje, een pak van zijn hart. Hij had iemand die een goed woordje voor hem deed. Iemand die het voor hem opnam. Als ik vergeving nodig heb, en dat heb ik nogal eens, als God zelf met de vinger bij de letter van de wet mij aanklaagt en ik kan er niets tegen inbrengen, Als ik alleen maar door de knieën kan gaan en kan smeken om genade, dan mag ik weten dat Jezus voor mij pleit. Heerlijk. Vergeving. Nee, niet omdat mijn schuld wordt verdoezeld. Nee, niet omdat er allerlei verzachtende omstandigheden worden aangevoerd. Vergeving dankzij Jezus voorbeden. En op Jezus mag altijd een beroep worden gedaan. Wat er ook is voorgevallen in ons leven. In ons land komt het voor dat een advocaat iemand niet wil verdedigen. De misdaad is veel te verschrikkelijk. Maar Jezus zal niemand zijn diensten weigeren. Niemand die hem met oprecht berouw in de armen neemt. En omdat Jezus zelf met zijn bloed heeft betaald, helpt hij gratis. Pro Deo. Vergeving. Maar je kunt ook nog een aantal andere dingen noemen waar Jezus voor bidt. En ik denk nu aan dat gebed van Jezus in Johannes 17. Een gebed toen hij afscheid nam van zijn discipelen. Een gebed wat nog altijd geldt. En in dat gebed worden vier dingen genoemd waar Jezus heel uitdrukkelijk om bidt. Om bewaring. Om heiliging. Om eenheid. Om een behouden thuiskomst. Om bewaring, hoor maar. Jezus zegt, Vader, ik bid niet dat u hen wegneemt uit deze wereld, maar dat u ze bewaart voor de boze. Wat een zorg kunnen een vader en moeder hebben over een zoon van 20 die gaat varen naar verre landen. Wat zal er van hem terechtkomen? En wat een zorg kunnen ouders op hun sterfbed hebben als ze hun kinderen in deze wereld moeten achterlaten. Wat zal er van hen terechtkomen? Nou, als Jezus afscheid neemt van zijn volgelingen, dan is hij bezorgd. Het leven op deze aarde is hem immers bekend. Hij heeft het allemaal aan de lijve ondervonden. Verzoekingen, spot, hoon. Zullen zijn volgelingen staande blijven? En zullen ze zich niet schamen voor hem en zijn dienst? Jezus weet wat er van zijn volgelingen is te verwachten. Zwak van moed, klein van krachten. En daarom bidt hij voor hen. En wat vraagt hij dan? Neem ze maar weg uit deze wereld. Haal ze maar thuis. Moeten wij ons uit deze wereld terugtrekken? Moeten we in een klooster gaan wonen? Moeten we wereldvreemd zijn? Nee. Vader, ik bid niet dat u hen wegneemt uit deze wereld. Hij heeft een taak voor ons. Voor u als moeder in het gezin, of voor u als werknemer op het werk, of voor jou als jongere op school, een taak. Om een levende getuige van hem te zijn. Om onze krachten te besteden voor hem. Wel in de wereld. En in de wereld hebben wij de taak om ons niet te schamen voor God en zijn dienst. Maar niet van de wereld. Want volgelingen van Jezus hebben, als het goed is, andere gewoonten. Andere regels, andere normen, andere verlangens. Want een andere God. Wel in de wereld, niet van de wereld. Nou, dat geeft spanning, dat geeft strijd. En daarom, Vader, ik bid niet dat u ze wegneemt uit de wereld. Maar dat u hen bewaart voor de boze. Nou, vervolgens bidt Jezus om heiliging. Hoor maar, Vader, heilig hen in uw waarheid. Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, stel je voor, er ligt een antieke kast in de sloot. Een antiquair ziet hem liggen. Hij haalt hem uit het water en hij bekijkt hem aan alle kanten. Zegt hij dan, oh, waardeloze rommel. Nee, hij ziet dat die kast waardevol is, antiek. En daarom neemt hij hem mee. Hij knapt hem op. Dat is een heel werk. Maar hij maakt er weer een schitterende kast van. Een lust voor het oog. En nu wij. Zie mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. Wat is nu heiliging? Heiliging wil zeggen dat de Heilige Geest ons leven gaat opknappen. Hij maakt ons als nieuw. Wat is dat? Een heerlijke wetenschap. Wij zijn waardevol in Jezus' ogen. Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? Nou, daarom bidt Jezus om die heiliging. En hoe gebeurt dat? Dat opknappen, dat veranderen, dat vernieuwen, dat gebeurt door het woord van de waarheid. Want als dat ons raakt, als dat ons in beslag neemt, dan gaan wij doen wat God van ons vraagt. Heiliging, dat is een heel werk. Dat duurt heel ons leven. En zelf kunnen we het niet, onszelf opknappen, maar er is er één die het kan. De Heilige Geest. En nu bidt Jezus voortdurend dat wij worden geheiligd. Zodat we niet liegen tegen elkaar. Zodat we geen kwaad spreken van elkaar. Zodat we elkaar vergeven. Zodat we zachtmoedig worden. Zodat we overlopen van barmhartigheid. Dat is een levenslang proces. En daarom, Vader, heilig hen in uw waarheid. Nou, weet je waar Jezus ook om bidt? Om eenheid. Hoor maar, Vader, ik bid dat zij allen één zijn. Eenheid in de landelijke kerk of eenheid in een plaatselijke gemeente. Wat is dat geweldig? Die eerste christenen waren eendrachtig bijeen, eenheid. Laat niemand zichzelf belangrijker of rechtzinniger of geloviger achter dan de ander. We moeten elkaar niet links laten liggen. We moeten elkaar niet met een schuin oog aankijken. We moeten elkaar niet wantrouwen. We moeten elkaar niet verdacht maken. Eenheid. Er is niets wat een gemeente meer kan bedreigen als ruzie en tweedracht. Dan gaat er van een gemeente geen kracht uit, geen werfkracht. Dan wordt niemand tot jaloersheid verwekt. En vandaar dat Jezus met zoveel klem bidt, Vader, ik bid dat ze één zijn, opdat de wereld gelooft. Eenheid. Dat is geen eenvormigheid. Zodat iedereen hetzelfde is. Hetzelfde doet, hetzelfde denkt, hetzelfde zingt. Er is een grote verscheidenheid in Gods kerk. En dat mag. Johannes was heel anders dan Petrus. Als we maar samen leven uit dat ene woord. Als we maar samen geloven in die ene heiland. Eenheid. Wij zijn daar niet zo goed in. Ruzie, tweedracht, haat, zaaien, dat is meer onze natuur. En daarom bidt Jezus voortdurend, Vader, ik bid dat ze één zijn. En weet u waar Jezus tenslotte ook om bidt? Om een behouden thuiskomst. Hoor maar, Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die u mij gegeven hebt. Wat kan het soms stormen in ons leven? En dan vrees je toch dat er geen behouden aankomst is. Geen veilige haven. Wat kunnen er golven van zorg en van verdriet en van verzoeking over ons levensschip heen slaan? Wij lopen gevaar. Schipbreuk te lijden. Maar Jezus weet dat. Hij ziet dat. En hij bidt om een behouden thuiskomst. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn. Ik wil. Maar dat is toch geen bidden meer? Nee, het is eisen. Hij eist het op, de heerlijkheid. Hij eist het op voor al zijn volgelingen en hij kan eisen, want hij betaalde. En hij wil hebben waar hij zo duur voor heeft betaald met zijn leven. Een behouden thuiskomst, de heerlijkheid voor al de zijnen. Wat een geweldige voorbidder. Nee, er worden vanmorgen geen grote dingen gezegd van de gelovigen. Er worden alleen maar grote dingen gezegd van Jezus. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Die ook voor ons bidt, pleit. Ons. En misschien aarzelt u om dat kleine woordje over te nemen. Bidt hij ook voor mij? Wat kan je daar soms mee zitten? Nou, denk dan nog één keer aan Johannes 17. Voor wie bidt Jezus daar? Nou, voor zijn discipelen. Hele gewone mensen. Geen geestelijke hoogvliegers. Geen geestelijke elite of zoiets. Nee, Thomas, de twijfelaar. Matthäus, de tollenaar. Petrus, de verlogenaar. Toch? Ja, ze hebben Jezus leren kennen. Ze hebben een band met hem. Ze kunnen niet zonder hem. Geldt dat ook voor u? Voor jou? Jezus in de hemel. Nee, daar koop je niks voor. Daar krijg je heel veel voor. Want weet je, hij is nog precies dezelfde als hier op aarde. Even bereidwillig. Even vol ontferming. Zie dan op hem. Ik hef mijn ogen op naar de hemel. Van waar ik dag en nacht bijstand, hoogste bijstand verwacht. Want aan Gods rechterhand gezeten zal hij nimmer mij vergeten. Maar bewogen met mijn lot bidt hij voor mij steeds bij God. Amen. We gaan zingen Psalm 121, het eerste vers.
kan samen de Heere God danken en bidden. In de voorbeden willen we denken aan de familie De Rode in verband met het overlijden van de vader van de Heer De Rode. We mogen danken ook met de familie Hoek. Lianne en Pieter kregen een tweeling, Jinte en Xander. We mogen ook denken in onze gebeden aan Ali Franken, die in het LUMC wordt opgenomen. En we bidden ook voor de heer Segers en de heer van Reewijk. Laten we samen God danken en bidden. Wij danken u heel hartelijk, Heere onze God. Uw woord ging open, uw stem mocht klinken. En we danken u dat u ons wees op dat zinnetje uit Romeinen 8. Niet zomaar een bijzinnetje. Nee, een hoofdzin. Hoofdzaak. We bidden. Geef dat we daar elke dag weer van doordrongen mogen zijn. Wat Jezus doet nu. U bent met recht een volkomen zaligmaker, Heer Jezus. U hebt geen half werk gedaan. U hebt niet gezegd, nou, ik heb het hier op aarde gedaan en nu moeten jullie zelf maar verder. Dan kwam er niks van terecht. Niks. En daarom danken wij u dat u doorgaat met uw werk, ook nu, en dat u in de hemel voor ons bidt, voor ons pleit. En dat u dat blijft doen. En we belijden het, we hebben dat ook hard nodig. Uw voorbeden. En we belijden het, we kunnen het zelf heel slecht bidden. Bidden voor een ander. Dank u wel dat u ons zo vasthoudt door uw voorbeden. We bidden, wilt u ook ons helpen om een voorbidder te zijn voor anderen. En bindt ons dan ook steeds weer de vreugde, maar ook de nood en de zorg van anderen op het hart. En geef dat we ook mogen bidden voor het welzijn van ieder, voor het welzijn van de gemeente. Ga door met uw werk onder ons. En we doen daarbij een beroep op uw werk, Heer Jezus, op uw gebed. We dragen zo elkaar aan u op, de familie De Rode, in verband met het verlies. U weet welke plek vader in hun leven mocht innemen, wat zijn heengaan betekent, wees nabij. En wilt u hen in deze dagen dragen en zegenen. Wij danken u met Lianne en Pieter dat zij een tweeling uit uw hand mochten ontvangen. We danken u dat het goed mocht gaan. Na het verdriet eerder, nu de grote vreugde. Dank dat u zich over hen hebt ontfermd, over hen als gezin. En we bidden, geef dat ze met z'n zessen onder uw hoede mogen leven, elke dag weer. Dank dat u het zegt, zolang u nog kinderen naar deze wereld zendt, naar de gemeente, zolang hebt u zich van ons nog niet afgewend. Wij bidden voor Ali Franke, voor de heer Segers, voor de heer van Reewijk. Als wij hun namen noemen, dan weet u wat ze nodig hebben. En in dat vertrouwen dragen we ze op aan u, aan uw hart. We leggen ze voor u neer in de beden. Draag u ze, wees ze genadig. Wij vragen, blijf u bij ons deze dag. En breng ons opnieuw samen. Laat dat ook het verlangen zijn om daar te zijn waar u aanwezig bent. Waar uw naam wordt groot gemaakt. Ga door met uw werk. We We bidden, wilt u alstublieft ook nabij zijn in de vacaturetijd, in het beroepingswerk. Geef wijsheid aan de kerkenraad. Geef dat we op uw tijd uit uw hand een voorganger mogen ontvangen. Help ons ook, goede God, om zo onze gaven die u zelf gegeven hebt, om die te besteden in de dienst van u. Om zo uw naam groot te maken en mee te helpen aan de opbouw van uw gemeente, mee te helpen aan de opbouw van uw koninkrijk. We bidden voor ons land en volk, voor onze overheid, voor ons vorstenhuis. Wilt u ze helpen bij hun belangrijke taken en geef dat zij, of ze dat nu bewust zijn of niet, dat ze een instrument in uw hand mogen zijn en leidt u dan de dingen ten goede. Ontferm u over deze wereld in nood, uw schepping, uw goede schepping. Laat het alstublieft niet los, Heere God. Leid alle dingen naar uw toekomst. De dag waarop Jezus komt. Ontferm u over uw eigen volk Israël. Wilt u geven dat ze tot kennis van Jezus mogen komen. Laat zo uw hart kloppen gedurig. Hoor naar ons in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 150. We zingen het eerste en het derde vers. 150, 1 en 3. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De Heere is voor u om u de weg te wijzen. De Heere is achter u om u te beschermen. De Heere is naast u om u terzijde te staan. De Heere is onder u om u op te vangen. De Heere is in u om u kracht te geven. En de Heere is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo omringt hij u, jou, vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.